Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
Het is vandaag maandag 25 maart en Philippe de Winter werkte samen met een Chinese spion. De rust is wedergekeerd in Heus de Zolder. De BBC is geïnteresseerd in Antwerpse opgravingen. Maar vandaag hebben we het over de terreuraanslag in Moskou en waarom IS voor Poetin ongelegen komt. Mijn naam is Nathalie Delporte en dit is The Insider. Vrijdagavond was er een terreuraanslag in een concertzaal in een voorstad van Moskou. Vandaag weten we dat daar minstens 137 doden zijn gevallen en dat er 11 verdachten zijn opgepakt. 4 van hen zouden de aanslag effectief hebben uitgevoerd. Een aanslag die werd opgeëist door terreurgroep IS. Tenminste, dat is toch wat we gehoord hebben. Al heeft president Poetin er zijn eigen ideeën bij. Stof genoeg om er nieuwsbladjournalist Jeff van Hoofdstad bij te halen. Dag Jeff.
Dag Nathalie.
Eerst even terug naar de feiten. Wat is er daar in de buurt van Moskou precies gebeurd vrijdagavond?
Wel, 4 terroristen hebben daar een winkelcentrum / concertzaal binnengevallen en hebben daar in het wild geschoten. Hebben daar inderdaad, zoals je zei, 137 slachtoffers gemaakt. Al zou die dodental nog verder kunnen oplopen, want er liggen blijkbaar nog tientallen mensen met ernstige verwondingen in verschillende ziekenhuizen. Er is ook vervolgens met brandbommen gegooid, waardoor de concertzaal in kwestie enkele uren later volledig is ingestort. Dus dat gaat om bijzonder pijnlijke feiten.
IS zou de aanslag hebben opgeëist?
Dat klopt, ja, zaterdag. Dus ongeveer 24 uur na de feiten. Maar op dat moment had president Poetin al zijn eigen versie van de feiten proberen de wereld in te sturen.
Ja, want hij heeft het helemaal niet over IS, hè?
Nee, het is, in eerste instantie was niet duidelijk wie de aanslag gepleegd had. En in de eerste uren werd al heel snel door bronnen in het Russische staatsapparaat gepraat over de betrokkenheid van Oekraïne. Voor alle duidelijkheid, Oekraïne ontkent die link ten stelligste. Er zijn ook momenteel geen harde feiten die dat zouden kunnen bewijzen. Maar dat weerhoudt de Russische autoriteiten niet van om te proberen daar nu een link te leggen in de hoop daar een mogelijke escalatie mee te verklaren.
De aanslag is vrijdagavond gebeurd. Zaterdagochtend zijn de daders dan opgepakt?
Klopt. Zaterdagochtend rond een uur of 8, plaatselijke tijd geloof ik, zijn ze na een autoachtervolging opgepakt in de regio Bryansk. Zo'n 400 kilometer ten zuidwesten van Moskou, richting de mogelijk Wit-Russische, maar het lijkt toch vooral richting de Oekraïnse grens te gaan, wat dan wel kadert in het verhaal dat Poetin probeert op te hangen van Oekraïnse betrokkenheid bij de aanslag.
Ja, tot 's namiddags dan.
Ja, toen bleek er een gat geschoten te worden in het verhaal van Poetin door de Islamitische Staat, die de aanslag hebben opgeëist.
Ja.
Aangezien zij ook beschikten over beelden van de aanslag gemaakt door de daders, lijkt het wel heel erg waarschijnlijk dat ook klopt.
Oké, wat dus wel zeker is, er is vrijdagavond een aanslag gebeurd daar in Moskou. Volgens Poetin is de zondebok te vinden in Kiev. IS heeft de aanslag ondertussen opgeëist, dus er is heel veel verwarring over. Nu, we hebben ook even kort gebeld met historicus en Rusland-expert André Gerrits. We hebben hem een paar vragen gesteld over de zaak. Eerste vraag die ik aan André stelde was of Poetin het zich kan permitteren om ook dit weer op Oekraïne af te schuiven.
Nou ja, hij kan zich heel veel permitteren, zeker in Rusland zelf. Maar het komt natuurlijk heel. Zou het inderdaad om een IS-aanslag gaan, dan komt dat hem natuurlijk heel slecht uit. Tot nu toe heeft hij zichzelf kunnen presenteren als degene die ISIS heeft verslagen in Syrië. En dat blijkt dus niet het geval te zijn, als dat tenminste een aanslag is van ISIS-terroristen. Bovendien. Ja, voor iedere dictator komt het slecht uit als de veiligheidssituatie in eigen land toch wat minder gegarandeerd blijkt dan die in werkelijkheid is. Dus hij heeft heel veel redenen om het Oekraïne-verhaal op te hangen en het ISIS-verhaal te ontkennen. En ik denk dat een groot deel van de Russen, dat deel van de Russen dat is aangewezen op de staatsmedia, met name de televisie, dat die dat zullen accepteren.
Het klopt wat meneer Gerrits zegt. We moeten erbij zeggen dat er natuurlijk een aantal Tajiken, want het gaat om Tajiken blijkbaar, in Syrië hebben gevochten tegen het regime van Bashar al-Assad, dat gesteund werd door Rusland. Dan zijn teruggekeerd naar eigen land en nu eigenlijk het regime van Poetin lijken te willen straffen voor wat er in Syrië gebeurd is.
Okay.
En inderdaad, het klopt ook wat hij zegt over de Russische veiligheidsdiensten. Die zijn zeer gericht geweest op Oekraïne de afgelopen jaren. Alles moest in dat kader gezien worden. Oekraïne was de grote boeman voor Rusland. En het is bijzonder pijnlijk voor Poetin dat nu blijkt dat hij elders de bal heeft laten vallen en dat de FSB, de veiligheidsdiensten, op dat vlak gefaald hebben.
Ja, IS is sowieso een speler die je niet meteen verwachtte op dit moment in Rusland. Of was dat misschien toch niet zo onverwacht? Ook die vraag hebben we gesteld, meneer Gerrits.
Nou ja, het komt wel als een verrassing. Ik bedoel, iedereen zegt dat het niet als een verrassing komt. Die stelt zijn eigen inlichtingen beter voor dan die in werkelijkheid zijn. Het schijnen ISIS-jongens te zijn, althans. Het schijnen jongens te zijn afkomstig uit Centrale Azië. Maar ook dat is weer een raar verhaal. Want het zijn dus niet, laten we zeggen, de gebruikelijke zelfmoordterroristen. Het zijn jongens die 5000 euro hebben gekregen, geloof ik. En dan zouden ze nog eens 5000 euro krijgen na afloop. Nou, dat klinkt als ze zouden via Telegram zouden ze zijn gemobiliseerd. Dat klinkt allemaal heel erg vreemd en niet in lijn met, laten we zeggen, onze traditionele ISIS-aanslagen. Wat dat allemaal betekent, weet ik niet. Het kan best zijn dat ISIS in de tussentijd van karakter veranderd is. ISIS is altijd natuurlijk heel gedecentraliseerd geweest. En ISIS Centraal-Azië kan best een heel ander ISIS zijn dan ISIS Noord-Afrika. Zoals dat vaak bij dit soort van zaken is. Het roept meer vragen op dan dat er antwoorden zijn op dit moment.
Nu voor alle duidelijkheid, het is nog niet 100% zeker dat die betaling effectief heeft plaatsgevonden.
Van die twee keer $5000.
Klopt, ja. Dat is een versie van de feiten die gebaseerd is op de bekentenis van een van die verdachten die duidelijk al op dat moment zwaar is toegetakeld door de mannen die hem hebben opgepakt. Mm-hmm. En die man zegt dan schreeuwend inderdaad op die vraag of hij betaald is, dat hij betaald is. Maar wat in de Russische media te horen valt, is daarom nog niet per definitie de waarheid momenteel, integendeel.
Ja, daar zeg je zoiets, want ook dat heb ik aan de historicus gevraagd, van welke communicatie ze in Rusland zelf horen, wat daar in het nieuws komt. Want dat is inderdaad vaak toch wel iets anders dan wat wij hier te horen krijgen.
Het ligt eraan waar je naar luistert. Als je naar de Russische staatsmedia luistert, dan hoor je wat Poetin gezegd heeft. Namelijk dat het een aanslag is waar het Westen in belangrijke mate verantwoordelijk voor is en Oekraïne wellicht bij betrokken is. Als je toegang hebt tot internationale media via internet, dan zul je denk ik vooral horen dat het toch waarschijnlijk hem weliswaar met allerlei vragen omgeven, maar toch waarschijnlijk een ISIS-aanslag is van terroristen uit Centraal-Azië.
Jeff, we gaan even terug naar de daders, want je zei het daarnet al, die zijn behoorlijk hardhandig aangepakt, hè?
Mm-hmm. Ja, er zijn een aantal officiële en minder officiële beelden verschenen in Russische media, Russische staatsmedia, maar ook op Telegram-kanalen en dergelijke, die al dan niet banden hebben met de Russische inlichtingendiensten, waarop te zien is hoe een man in de sneeuw ligt en zwaar wordt geslagen met geweerkolven en geschopt wordt. Er zijn ook beelden opgedoken van een verhoor, uh-huh, als je het zo mag noemen, waarbij een man geëlektrocuteerd wordt op zijn geslachtsdelen. Allemaal beelden waarvan de echtheid niet met 100% vast valt te leggen.
Zoals zo vaak als het van kinderen
inderdaad
komt.
Er zijn ook beelden van inderdaad van het oor van een van die verdachten dat afgesneden wordt. Al dan niet door een man met een band met het Russische leger. Al die beelden wijzen erop dat die mannen bijzonder hardhandig zijn aangepakt. En zo verschenen ze ook zondagavond in de rechtbank.
Ja, en wat gaat er nu met hen gebeuren?
Wel, zondagavond zijn ze overgebracht terug naar Moskou, naar een districtsrechtbank. Mm-hmm. Waar ze formeel in beschuldiging zijn gesteld van terrorisme.
Het regime van Poetin wil ook meteen weer de doodstraf herinvoeren voor terroristen en extremisten.
Ja, officieel is dat nog niet, maar daar gaan inderdaad stemmen op in de publieke opinie om dat te doen. Het vreemde is natuurlijk, ja, dat is een natuurlijke of een logische emotionele reactie na zo'n gruwelijke aanslag. Het vreemde is dat in theorie kan zo'n doodstraf niet worden toegepast, retroactief. Dus die mannen zouden in theorie veroordeeld worden onder de wet die momenteel bestond op het moment dat ze hun daden pleegden. En daarin is levenslang de zwaarst mogelijke straf die ze zouden kunnen krijgen. Dat gezegd zijnde,
In theorie, in één zin.
De rechtsstaat in Rusland is al aan erosie onderhevig. Mm-hmm. Het is maar de vraag, maar goed, dat is pure hypothese, of dat in de praktijk ook zo zal blijken.
Nu, Jeff, er is een tijd geweest dat er heel veel aanslagen waren die dan opgeëist werden door IS. Dat lijkt even weg geweest. Moeten we vrezen dat die tijd terug is?
Ik denk vooral, wat je daar zegt, belangrijk is, schijnt. Enerzijds is het zo dat onze aandacht is opgeëist door Oekraïne jarenlang al. Ook door Israël de laatste tijd. Maar de dreiging is nooit echt weg geweest. Islamitische staat is altijd actief gebleven. Heeft nog altijd aanslagen gepleegd in het Midden-Oosten en Afrika. Ook al waren die bij ons minder in de pers. Mm-hmm. Maar op zich is die dreiging nooit echt weg geweest. En is het dus ook niet onlogisch dat ze met de nodige tijd om zo'n aanslag te plannen, die nu ook opnieuw uitvoeren.
Ja, het was ook dag op dag 8 jaar.
Klopt, ja.
Zit er tussen de aanslag in Brussel, bij ons op Zavond, mm-hmm. onder andere, en Moskou. We moeten daar hopelijk niks achter zoeken.
Nee, buiten het feit dat het mogelijk een signaal is van de Islamitische Staat, van wij zijn nog altijd in staat om grootschalige aanslagen te plegen en te bewijzen dat ze daar op de triestige verjaardag van die aanslagen nog maar eens een herinnering aan hebben gegeven.
Ja. Nu, in België verandert er wat de terreurdreiging betreft niks. We zitten nog altijd op hetzelfde niveau, dat is niveau 3. In Frankrijk is dat wel even anders, daar gaan ze naar het hoogste niveau. Mm-hmm. Hè?
Ja, in Frankrijk was er blijkbaar een specifieke reden om het terreurniveau te verhogen. President Macron heeft zo net bekendgemaakt dat ISK, de terreurtak van de Islamitische Staat, die verantwoordelijk is voor de aanslag in Moskou, de afgelopen maanden blijkbaar ook verschillende pogingen zou ondernomen hebben aanslagen te plegen op Frans grondgebied. We weten niet exact in hoeverre die plannen vergevorderd waren, wat daar specifiek aan de hand is. Maar er was dus blijkbaar een specifieke aanleiding om het terreurniveau te verhogen. Mm-hmm. Bij ons daarentegen zijn er inderdaad 4 dreigingsniveaus. We zitten momenteel al sinds de aanslagen in oktober op die Zweedse voetbalsupporters op niveau 3. Letterlijk wanneer de dreiging mogelijk en waarschijnlijk is. En voorlopig, op het moment van deze opname in ieder geval, blijft dat ook voorlopig zo.
Oké, en ook sowieso als in dit verhaal iets verandert, dan weten we bij wie we terecht kunnen. Chef van Hofstad, dank u wel.
Met plezier.
En voor het andere nieuws is Laurence erbij komen zitten.
Hey, dag Nathalie.
Dag Laurence. Je komt meteen stevig binnenvallen met nieuws over Philippe de Winter.
Ja, inderdaad, dat klopt. Humo en Apache hebben een onderzoek buitengebracht rond Philippe de Winter. Want daaruit blijkt dat hij jarenlang in opdracht van China heeft gewerkt voor een Chinese spion.
Oei, wat deed hij daar dan voor?
Ja, hij zou extreemrechtse politici in Europa bewerkt hebben en liet zich doelbewust politiek inschakelen door de Communistische Partij van China. Hij zou daarvoor betaald zijn.
En heeft hij zelf al gereageerd op die beschuldigingen?
Ja, hij ontkent alles.
Maar wordt vervolgd.
Inderdaad, dat klopt.
Dan over naar Heus de Zolder. Daar zijn gisteravond zware rellen geweest. Wat was de aanleiding?
Ja, inderdaad. Daar zijn zondagavond rellen gebeurd. Koerden vierden gisteren hun Koerdisch lentefeest. En dan trok een deel van hen de straat op in Heus de Zolder om daar de Turkse gemeenschap uit te dagen. Onder andere met Koerdische vlaggen, slogans. En daar werd dan ook een Turkse man door de Koerden aangepakt. Dat escaleerde en het kwam eigenlijk tot schermutselingen tussen beide groepen.
En hoe is dat uitgedraaid?
Ja, het waterkanon kwam eraan te pas. En dat was eigenlijk om iedereen uiteen te drijven. Er zouden 6 gewonden zijn gevallen. En de politie zou ook 1 persoon hebben opgepakt. En ondertussen is de situatie wel stabiel. Er zou ook niks meer gebeurd zijn tussen zondag en maandag.
Oké. En het regionieuws, dat brengt Britse speurders naar Antwerpen.
Ja, Nathalie, ik zie je al kijken. Huh? Het is een raar verhaal. Het leest een beetje als een stripverhaal. In januari hebben archeologen tijdens opgraving in Antwerpen een trein wagon gevonden. Mm-hmm. Nu, ze dachten dat het om een treinwagon ging. Ik zie je weer heel raar kijken. Het ging eigenlijk over een verhuiswagon. Je moet je inbeelden, een soort van gigantische of grote container die vroeger diende als verhuiswagon. Daar werd dan van alles ingestoken, werd op een trein gezet en kon achteraf ook met paard verder het land
zo met paard en kar, iets van vroeger. En de Britten vinden dat heel interessant.
Ja, de BBC en het spoorbedrijf die boxen vroeger maakten, vinden dat natuurlijk heel interessant dat er een Brits wagon bij ons is beland. Vorig jaar vierde dat bedrijf trouwens nog de 100ste verjaardag. Het is een belangrijke vondst voor de Britten.
Zo net te laat om mee te feesten.
Inderdaad, maar het is nooit te laat om te feesten, hè, Nathalie?
Dat is een feit. Oké, dankjewel, Laurence. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.
Dit was De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast@nieuwsblad.be.